En zo komen wij bij de volgende brief. Zowaar de tweede brief van Johannes. Ik wil niet meteen zeggen het tweede briefje. Want de eerste was ook niet zo heel kort. Maar de tweede en de derde brief van Johannes passen met een beetje goede wil op één pagina bij elkaar. Dat wil zeggen, dat zijn inderdaad korte briefjes. Over die derde brief, daar hebben we het nog niet over. Maar dat is nogal een onderwerp. Want dat gaat over, eigenlijk aardse omstandigheden van de gelovigen, dan wel van de gemeente als zodanig. Waarin kennelijk enige spanningen, gestreste verhoudingen zich voordoen, om zo te zeggen. Dus dat is wel een onderwerp. En die tweede Johannesbrief, die middelste, ja, ik weet niet of u misschien van tevoren die brief eens doorgelezen hebt. En misschien tussen twee coupletten in, of zo, zo'n kort briefje, weet u wel. En als ik u dan vraag, waar gaat die brief eigenlijk over? Waar gaat die brief eigenlijk over? Over een nieuw gebod en een oud gebod. Maar ja, daar ging de eerste Johannesbrief al over. En dit is de liefde dat wij wandelen naar zijn geboden. En dit is het gebod, gelijk gelieden van de beginnen gehoord hebt, dat gij in hetzelfde zult wandelen. Ik citeer zomaar in het Wilde Weg, vers 6. En als ik die zomaar gelezen had en u gevraagd had, waar staat dat vers eigenlijk? Dan had u waarschijnlijk gezegd, 1 Johannes. Maar het is 2 Johannes. Maar het is niet wat anders. Het is nog steeds hetzelfde als in de eerste brief van Johannes. Zodat vervolgens de vraag is, waarom hebben wij die brief dan in de Bijbel? Als het toch hetzelfde is. Het is maar zo'n briefje. Hè? Dan moet ik u zeggen, dat er zijn eigenlijk maar twee dingen die opvallen in deze brief. Het ene is de adressering. Want de brief is niet geschreven aan een plaatselijke gemeente, ergens. En ook niet aan mijn kinderkens of zoiets, want hij is maar gericht eigenlijk aan één persoon. En het is niet eens een apostel. Sterker nog, het is niet eens een man, want de brief is geschreven aan één dame. Ook in het Nederlands, een dame. In het Engels, een lady. Ik geloof dat het er ook staat trouwens in de Authorized Version, maar dat weet ik niet zeker. Dat dacht ik. Dat is opmerkelijk. Inclusief trouwens de groet aan het eind van de brief. U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Want beide vrouwen zijn uitverkoren vrouwen. De geadresseerde en haar zuster. Het zijn vreemde dingen. En we zijn ook geneigd, denk ik, om daar totaal geen aandacht aan te besteden, omdat het nergens toe leidt. En als het al aandacht aan besteed wordt, dan kom je toch terecht bij, je moet het zien als weer een van de metaforen van Johannes. U weet wel, de koning der metaforen. Hij bedoelt het overdrachtelijk. En dan is die vrouw is natuurlijk de gemeente. Ergens. Moet dan toch een plaatselijke gemeente zijn, want anders kan ze geen zuster hebben. Van wie de groeten gedaan worden. Dus het maakt het toch enigszins lastig. Niettemin, men is zo gewend aan de gemeente als een vrouwspersoon, dat men dit een acceptabele verklaring vindt. Ik zeg dat natuurlijk op een wijze waaruit mogen blijken dat ik het niet zo vanzelfsprekend vind dat de gemeente wordt aangeduid als een dame. Hoewel het bijbels verantwoord is. Maar het is meer bijbels verantwoord om de gemeente te zien als een heer. Dat wil zeggen als een man. Een mannelijke zoon. Die tot zoon gesteld zou worden en dus ook zou weggerukt worden tot God en zijn troon. Dan hebben we het niet over een dame. Dus zo voor de hand ligt het ook niet. Wat je er dan wel mee moet, ik doe mijn best om het er niet over te hebben vandaag. Maar ik beloof u dat het nog wel ter sprake komt. Het is niet het meest belangrijke van de brief. Het meest belangrijke van de brief is de inhoud, uiteraard. En omdat die inhoud eigenlijk volledig overeenkomt met de eerste Johannesbrief, blijft dus de vraag overeind: waarom staat die brief dan in de Bijbel? En het enige wat ik kan vinden wat afwijkt, nou ja, wat anders is dan wat in de eerste Johannesbrief staat, om zo te zeggen, is de uitspraak uit vers 8. En wat de inhoud betreft is dat dus het enige echte gewicht dat deze brief met zich meebrengt. Als je vraagt waarom moet die brief geschreven worden, los van de adressering, waarom moet die brief geschreven worden? Nou ja, dit is het enige punt wat hier naar voren komt, wat we nog niet besproken hebben in de eerste Johannesbrief. Daar staat namelijk in vers 8... Zie toe voor uzelf, dat is dus een persoonlijke verantwoordelijkheid. Zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben. Onder wij te verstaan, de geadresseerde dame, eventueel inclusief haar kinderen, maar natuurlijk ook te verstaan de apostel Johannes zelf. Zie toe dat wij... En Johannes identificeert zich min of meer met deze uitverkoren vrouwen. Uit vers 1 dus. Wij. Nou ja, zoals Paulus zich identificeert met diverse gelovigen aan wie hij die brieven schrijft. Wij. Wij weten. Wij zullen. Enzovoorts. Zie. En God heeft ons bekwaam gemaakt en wat het maar was. Paulus identificeert zich met de gemeente. Deze brief is geschreven aan een vrouw. Johannes identificeerde zich mee en zegt: zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. En ik neem aan dat u begrijpt dat deze uitspraak sowieso een omstreden uitspraak is. Maar het is de enige uitspraak in de brief, als u mij vraagt, de enige uitspraak in de brief die eruit springt. Want al het andere, ja, dat hebben wij reeds besproken. Dat wil zeggen, dat heeft Johannes reeds besproken met dezelfde woorden in de eerste Johannesbrief van 5 hoofdstukken. 4 bladzijden en nog een stukje. En nu hebben we een halve bladzijde erachteraan. En er staan in principe dezelfde dingen in, veel korter, met minder herhalingen. En daartussenin staat dan deze uitspraak, waarvan ik dan ook denk, want ik zeg het onder enig voorbehoud, maar waarvan ik ook denk dat wij die gedachte niet zo geformuleerd vinden bij enige andere apostel, dat wil zeggen in enige andere brief. Daar vinden we wel de idee van arbeid en loon. Het is de apostel Paulus die schrijft: de arbeider is zijn loon waardig. Onder andere dan. Hè? En die zegt: wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. In 2 Korinthe 5 is dat. Wat heb je dan? Loon. Loon voor arbeid. Hier echter is het nog, wordt het anders naar voren gebracht. Hier wordt gesuggereerd dat loon a priori, vanaf het begin vaststaat. Dat Dat wil zeggen dat wij door de Heer in dienst genomen worden. En dat uw loon niet per uur, per dag, per jaar, maar gewoon voor het hele leven, voor de hele bediening, vaststaat. Dat wil zeggen, in principe vaststaan. Maar dat het wel zo kan zijn dat wij door ontrouw te zijn aan die dienst waartoe de Heer ons gesteld heeft, dat wij daardoor loonderving, dat is een mooi woord, hè? Loonderving krijgen. En als je derving krijgt, dan krijg je dus niks of minder. Dat is het, hè. U weet, erven is iets krijgen en derven is iets niet krijgen. Erven en derven zijn tegenovergestelde begrippen. Wij gebruiken het zo niet meer in het Nederlands, maar toch, dat is de originele betekenis. En wat hier naar voren gebracht wordt, is dus dat wij door arbeid, door werk, zwaar werk, want dan heet het pas arbeid. Arbeid is zwaar werk, hè? Ja. Dat wij door arbeid loon zullen ontvangen. En dat is een omstreden ding, omdat aan de ene kant, laten we zeggen, in de hele oude, laten we zeggen, Romeinse orthodoxie, die bestaat nog steeds hoor, maar die is al heel oud, zal ik maar zeggen. Daar bestaat de idee dat men door goede werken zijn zaligheid als zodanig verkrijgen moet. Goede werken. Je moet goede werken doen. En dan misschien kom je dan in de hemel. Het hangt van je staat van dienst af en je cv en alles wat je daarmee kunt laten zien bij de poort. Als je bij Petrus aankomt, want die schijnt aan de hemelpoort te staan, heb ik begrepen. En dan kent dat wel. En hoe dat is in protestantse, laten we zeggen, in Calvin, want van Lutheranen weet ik niks verder, hè. Van Luther wel, maar niet van Lutheranen. Dus maar in Calvinistische kring, daar bestaat toch ook het idee dat je er toch wel wat voor moet doen? Dat je er wat voor doet en ervoor blijkt dat je uitverkoren bent, zal ik maar zeggen. Zoiets. Die hebben het helemaal ingewikkeld gemaakt, eigenlijk. Maar goede werken. Maar wij evangelischen, want wij zijn evangelisch, dat u dat weet, dat wij dat zijn. Wij evangelischen, die zijn allergisch voor goede werken, want wij hebben geleerd dat wij niet onder de wet zijn en dat onze werken ons niet zalig maken enzovoort. En dat de mens alleen uit genade zalig wordt zonder werken. Want dat staat in Romeinen 3 en daar heb ik Luther ook meteen gehad. Heb ik nog iemand vergeten? Dat was Luther, Romeinen 3. Wij besluiten dan dat de wens, dat de mens door genade, door geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet, namelijk. Dat staat daar in Romeinen 3. Dat schijnt, volgens de kanon schijnt dat de tekst van Luther geweest te zijn. En de basis van zijn verdere leer. Een mens wordt niet door werken zalig, maar alleen door genade zonder de werken. En dus uit het geloof. Mocht iemand nou denken dat Jacobus het anders leert, dan zei Luther, ja, maar die brief hoort niet in de Bijbel. Hij noemde het een strooie brief. En dat betekent dat die verbrand moest worden. Dat was Luther. Waarna ik moet zeggen dat ik van Luther alleen maar, in dit verband alleen maar weet dat hij in dat opzicht dan toch bij gelegenheid van gedachten veranderde. Dus dat neemt niet weg dat hij dit ooit zo gepubliceerd heeft. Of hij er ooit op teruggekomen is, dat weet ik niet. Maar dat maakt ook niet uit, want ik hoef u geen kerkgeschiedenis, laat staan theologische geschiedenis, voor te houden, toch? En als ik er wat van zeg, dan is het alleen om begrip te kweken voor wat de Bijbel te melden heeft. Of wij door welke zalig worden. Ik ben evangelisch, maar niettemin is het antwoord ja. En dat is dan zo, omdat de, nou ja, omdat de Bijbel het zegt, dat de mens door werken moet zalig worden. En niet alleen Jacobus zegt dat, hè, Paulus zegt dat ook. Alleen het probleem is dat wij de termen die gebruikt worden, zaligheid namelijk, en nog een paar van die synoniemen, dat wij die termen verkeerd hebben geïnterpreteerd. Ik weet nog, dan zal ik mijn vader als voorbeeld noemen. Dan kun ik daarover vallen of juist niet. Maar dan noem ik in ieder geval niet Calvijn of zoiets. Mijn vader schreef ooit een brochure of een artikel, ik weet het niet meer. Dat heet Zaligheid en Loon. Met het idee dat zaligheid en loon twee verschillende dingen zijn. Dat zit dan al in de titel van het stuk. En daar kom je dan nooit meer vanaf. Zo van, we worden zalig uit genade. En dat is, de zaligheid is niet loon. Niettemin, we worden zalig uit genade en daarna doen we toch werken. We dienen de Heer en daar krijgen we dan loon voor. En dat schijnt dan niet zaligheid te zijn. Maar dat is een misverstand, want dat heet in de Bijbel wel degelijk ook zaligheid. Dat wil zeggen, loon, waar de Bijbel over spreekt, hier dus ook in dit vers, maakt onderdeel uit van wat de Bijbel noemt de zaligheid. Heb je dat? Het valt zelfs onder de categorie gerechtigheid of rechtvaardigheid. En daarmee dus ook onder verlossing enzovoorts. Alle woorden die gebruikt worden voor het werk Gods vallen in de categorie zaligheid. En loon dat wij zouden ontvangen heet wel degelijk ook zaligheid. En dat kun je gewoon in de Bijbel lezen. Want een beroemde tekst is bijvoorbeeld die van Filippenzen hoofdstuk 2. Dat is voor dit doel ook de meest gebruikte tekst trouwens. Filippenzen hoofdstuk 2, waar staat in vers 12. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet alleen in mijn tegenwoordigheid, maar ook veel meer in mijn afwezigheid, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Daar wordt toch gewoon gezegd dat men door werken zaligheid zalig wordt, of althans zaligheid verkrijgt. Geheel of gedeeltelijk, wat dan ook. En dan bent u, als je goed opgelet hebt en wakker bent, bent u waarschijnlijk geïnteresseerd in wat mijn vader daar dan over gezegd zou hebben. Als je dan zaligheid cadeau krijgt en niet kunt bewerken, wat doe je dan met zo'n tekst? Het antwoord is, dan lees je hem alsof er staat, werkt u zelfs zaligheid uit. Met vrezen en beven. Zo van, omdat je al zalig bent, volgen daaruit werken. Ik moet u zeggen dat die opvatting weliswaar correct is, maar het is niet wat er staat. Wat er in zo'n verklaring gebeurt, is dat het onderbegrip zaligheid verstaan gaat worden. Alleen je wedergeboorte, je bent tot geloof gekomen en nou ben je zalig. En omdat je zalig bent, ga je nu aan het werk. Dat klopt wel, want dat is wat de Bijbel leert. Maar niet maar voor je loon. Ja, dat is voor je loon. Daar krijg je loon voor. Maar dat heet ook zaligheid, omdat het de uitwerking is van de kracht die werkt, de kracht van Gods genade die in ons werkt. Dat staat er ook vervolgens, want er staat, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dat willen is wanneer wij tot geloof komen. De Heer reikt je aan, het evangelie, en vraagt je, wil je binnen het leven hebben? Oké, dan pak je dat aan. Maar daarna is het God die ook in u werkt, het werken. Want daarna, als je tot geloof gekomen bent, als je echt tot geloof gekomen bent, dan ben je toch. Dan ben je toch iets voor de Heer doen of niet. Hoe dan ook. En dan wordt het gevaarlijk, want dan komen andere mensen je vertellen wat je dan allemaal doen moet voor de Heer. Uit dankbaarheid onder de wet gaan leven natuurlijk. En vooral voor de velende collecte doen. Dat laatste heb ik geen bezwaar tegen trouwens, maar. Sorry. Maar doe maar. Want ik. Luister vooral goed wat ik wel en niet zeg. Het is wel serieus, natuurlijk is het serieus. Maar probeer te begrijpen dat het woord zaligheid gewoon gebruikt wordt voor alles wat de Heer ons geeft. Nu, ook wanneer wij in zijn dienst iets doen, wat voor ons allemaal zou moeten gelden, was de bedoeling. En als we daarvoor loon ontvangen, is het net zo goed, de zaligheid. Want het is wat God geeft. Zie je? En dat is wat hier dus gezegd wordt in Filippenzen 2, vers 12. Werkt uw zaligheid. In dit geval betekent het woord zaligheid niet je wedergeboorte, want je bent al wedergeboren. Maar het betekent wat er nog verder volgt. Zie? Het heet eigenlijk nog. Er zijn Bijbelse termen voor. Die worden nauwelijks gebruikt, maar ik gebruik ze wel. Dat is dit. Dat is de. Dan neem ik even de uitdrukking uit Jacobus hoofdstuk 1. We waren toch even in gedachten bij Jacobus. Omdat Jacobus nou eenmaal in hoofdstuk 2 die uitspraken doet over. Indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken. Is de vraag. Dat was hoofdstuk 2, Jacobus 2, vers 14. En wat er verder volgt. Dit is een retorische vraag. Dat betekent dat de antwoord op voorhand vaststaat. En het antwoord is nee. Dat is het, de essentie van de vraag. Kan dat geloof hem zalig maken als hij geen werk heeft? Nee. Dus dat geldt, dat is een bekend verhaal. Als iemand de werken niet vertoont, dus niet leeft in overeenstemming met de christelijke traditie die men gangbaar acht, dan wordt hij ook niet geacht een kind van God te zijn. Of niet uitverkoren te zijn, of wat dan ook. Heb je dat nog? Daar hebben we al die commissies aan te danken. Die bepalen of je al of niet ter communie mag, of aan het avondmaal mag deelnemen, of gedoopt mag worden, enzovoort. Als je niet netjes genoeg leeft en je niet aan de regels houdt, kom je niet in aanmerking. Je moet er wel wat voor doen, is dan het idee. Toch? Nee, je hebt ook kringen waar ze die belemmeringen niet opwerpen, maar dat komt dan achteraf. Ik bedoel, dan neem je wel deel aan het avondmaal of zo. Maar dan komen ze je achteraf vertellen dat het niet gemogen had. Wat bedoel je dat nog? Of je laat je dopen en dan komen ze achteraf vertellen dat je nu lid geworden bent van de kerk en dat je nou je kerkelijke belasting moet betalen, want je staat nu ingeschreven. Want door doop word je toch lid van de kerk? Nou ja, oké. Nou, in sommige kringen wel. Ga er niet verder op in. Het gaat me om het beginsel, hè. Maar Jacobus heeft het dus over inderdaad werken. Maar let nou even op. Even een bladzijde terug. Jacobus hoofdstuk 1. Waar staat? Vers 18. Naar zijn wil. Gods wil namelijk. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Je moet er alleen aan wennen dat in de Statenvertaling, namelijk in het Grieks, mannen ook kunnen baren. Dat betekent dat het woord baren gewoon betekent nieuw leven voortbrengen. Eigenlijk net als het Hebreeuwse bara, wat etymologisch hetzelfde woord is natuurlijk. Naar zijn wil heeft hij ons wedergeboren doen worden, staat er dan geloof ik in een andere vertaling. Vind ik veel te moeilijk, wen hier maar aan. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Let op dat er niet staat, na zijn wil heeft hij ons uitverkoren. Na zijn wil heeft hij ons gebaard. Wie zijn die ons? Dat zijn wij die geloven. Nou ja, dat stond al eerder in de brief, maar toen maar. Toen wij tot geloof kwamen, heeft God ons op grond van dat wij zijn woord hebben aanvaard, heeft God ons nieuw leven geschonken, zijn heilige geest gegeven, wedergeboren doen worden, gebaard. Dat is allemaal hetzelfde. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Petrus zegt, God heeft ons wedergeboren door het onvergankelijk zaad, namelijk door het eeuwig blijvende woord van God. En Jacobus zegt precies hetzelfde, door het woord. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Ons zijn dus inmiddels zijn dus wedergeboren mensen. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Door het woord der waarheid. Paulus gebruikt de term ook, het woord der waarheid. En zet er meteen een synoniem achter in Efeze 1, vers 11. Nou, weet ik niet. Daar staat het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid. Het evangelie waardoor gij zalig bent geworden. Maar goed. Het woord dat de waarheid bevat en ons bekend maakt. Na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Zal ik even stoppen, want ik heb geen haast. Hoe vaak staat het woord waarheid in de tweede Johannesbrief? Het antwoord is 5 keer in de eerste 4 versen al. Met andere woorden, die tweede Johannesbrief gaat echt over de waarheid. 5 keer. Ik geloof 2 keer in vers 1, 2 keer in vers 2. En dan weet ik het verder niet. Maar zoiets, 5 keer. Je struikelt erover. Maar juffrouw Nederland zou het een stijlfout noemen. Dat mag je zo niet doen. Veel te vaak hetzelfde woord. Maar het is zo, de waarheid. En dat het over het woord gaat bij Johannes, dat wist u ook al. Hè? In het begin was het woord. Goed, nou weer naar Jacobus. Na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Met welk doel? Opdat wij zouden zijn eerstelingen zijner schepselen. Dat woord als hoort er niet bij. Wij zouden gewoon eerstelingen zijner schepselen zijn. Dat is hetzelfde als eerstgeborenen met eerstgeboorterecht. En hij kiest alleen het woord eerstelingen omdat daarbij geacht wordt aan de eerste vruchten van de oogst. En dat heette dan eerstelingen, want om voor de hand liggende redenen kun je dat niet eerstgeborenen noemen. Dan heb je een biologisch probleem. Nou ja, een taalkundig probleem. Maar het gaat over eerstgeboorterecht. God heeft ons wedergeboren, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. 1 Petrus 1 vers 3 zegt, God heeft ons wedergeboren tot een onvergankelijke erfenis die voor ons bewaard wordt. En dat is precies hetzelfde, want die eerstgeborene, die ontvangt een erfenis. Nou ja, de erfenis. Heb je dat? 1 Petrus 1 vers 3. God die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, namelijk tot een onvergankelijke, onverwelkelijke en onverderfelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Een erfenis. En de Efezebrief zegt, God heeft ons wedergeboren en gezet in Christus, opdat wij tot zonen zouden worden gesteld. Want daartoe heeft hij ons gepredestineerd. Dat zijn wat moeilijkere termen. Misschien ook gedetailleerder, maar dat weet ik niet zeker of je dat zo mag noemen. Maar het gaat over precies hetzelfde. Na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, omdat wij zouden zijn eerstelingen zijn schepselen. En om die redenen, zo dan, mijn geliefde broeders, ongeveer hetzelfde wat Paulus zei. Filippe en ze zojuist, hè? Geliefden, werkt u zelfzaligheid met vrezen en beven. En nu, zo dan, mijn geliefde broeders. En ieder mens zei ras om te horen en traag om te spreken, traag tot toorn. Ras betekent snel. Wij kennen het woord nog als race. Ras, dat gaat heel rap, overigens. Zij rap, ras om te horen, traag om te spreken. U weet hoe goed het is met de mens, volgens de Bijbel. De mens is ras om te spreken, ook tot God, en traag om te horen. Nee, dat zal ik u vertellen. Waar ik nou aan denk. Ik hoop niet dat u nou boos wordt, maar dan hoor ik, en dat zie ik soms ook via de televisie gewoonlijk, daar zie ik al die mensen zingen. U weet wel, Nederland zingt. Op zaterdagavond doen ze dat, geloof ik, maar dat doet er nou niet. Maar Nederland zingt. En ik luister daar toch wel graag naar eigenlijk. Maar soms schiet door mijn gedachten heen de vraag, maar als nou God is wat zeggen zou, want al die mensen die praten, maar zingen, hebben teksten enzovoort. Over de inhoud daarvan zullen we het dan niet hebben, maar vaak naar God gericht, vaak in de vorm van een gebed. Tegenwoordig is heel populair aanbidding, praise, en hoe dat maar heten mag. Dat is een modisch verschijnsel. Over Bijbels is, heb ik het toch niet over. Het is modieus om het zo te doen. Teksten waar God naar moet luisteren, toch? Was de bedoeling. En dan denk ik wel eens, maar diezelfde mensen, wat zouden die doen als God spreekt? Luisteren zij dan? En wat ligt meer voor de hand? Dat de mens luistert terwijl God spreekt, of dat God luistert als de mens spreekt? Kijk, en dat is een gewetensvraag. Maar het antwoord is natuurlijk duidelijk, hè? Het is ook een retorische vraag. God spreekt. Dat is wat hij doet. In het begin was het woord. En dat was bij God en God spreekt. En wat wij van het begin gehoord hebben, zijn we ons dat verkondigen. God spreekt en de mens zal luisteren. De prediker zegt, God is in de hemel, jij bent op aarde. Oh, gij zijt op aarde, vooruit dan. Is hetzelfde, maar in een andere tongval. God is in de hemel en gij zijt op aarde. En ik zal maar, zegt de prediker, ik zal mijn mond maar houden. Want één woord verkeerd en God houdt je eraan, hoor. En hij is veel machtiger dan jij. Hij is in de hemel, jij bent op aarde. Staat het er niet bij? Verwijzing naar Spreuken hier. Ja, waarachtig. Prediker bedoel ik. Prediker 5 vers 1, die bedoelde ik. Inderdaad, dat is hem. Ja, dus u zoekt dat maar eens op. Zo dan, mijn geliefde broeders. En ieder mens zijn ras om te horen en traag om te spreken. Men zou namelijk naar God luisteren, want die heeft het woord. Zie? En de vloek van de mens is eigenlijk dat hij zelf meent het woord te moeten voeren. En inspraak te moeten hebben en God te manipuleren. Maar dat is religie. Dat is religie. Dan moet je veel bidden. En als we dat met elkaar doen, dan luistert God misschien naar ons. Als hij wil. Als God het wil. Dat kan je ook in het Arabisch zeggen trouwens. Maar goed, ja, dat is precies hetzelfde als God het wil. Word je daardoor zalig? Nou, broeder Havak die zei, nou ja, bij de Mohammedanen, dan weet je dat ook niet. Als je houdt je aan de regels, word je dan zalig? Ja, als Allah het wil. En Havak die zei, en ik woon in Staphorst, en als je daar aan de mensen dezelfde vraag stelt, als je dan allemaal doet wat je als christen zou moeten doen, word je dan zalig? Dan zeggen ze ook als God het wil. Dat weten ze niet namelijk. Daar hebben ze geen zekerheid over. Hetgeen illustreert dat je van doen hebt met religie. Niet met geloof. Niet met aanvaarden van wat de Bijbel zegt. Nou ja, wat God zegt. Oké, een deel ervan misschien. Maar u weet, het is zo weer Pasen. Tenminste, dat hoop ik wel. En dan, ja, daar zie ik naar uit, nou, in ieder geval. En dan hebben we het weer over de Emmausgangers. Gij onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Want men haalt er maar een vers uit, nadat het men goed dunkt enzovoort. Dat is in onze dagen ook zo, hè. Ik doe mijn best om niet over de situatie in het Midden-Oosten te spreken. Maar als je daar allemaal over hoort tegenwoordig. Doe maar. En wat ze daar allemaal over zeggen. Iedereen heeft er wel een bijbeltekst ergens voor. Compleet uit enig bijbels verband gerukt. En gewoonlijk ook uit het historisch verband. Want men heeft een korte memorie. Maar weet niet hoe het conflict ontstaan is. Wil men ook niet weten. Want dan wordt het helemaal onoplosbaar. Maar het onderdrukken van de waarheid, waarheid en ongerechtigheid en onderhouden, ach, daar is de wereld heel goed in. Al heel lang. Dat lust je dan ook wel. Maar ja, onze verantwoordelijkheid is om de waarheid te bewaren, te betrachten. Daarom begint die brief met 5 keer het woord waarheid. Hebben we die nog? Nou ja, maar nou weer even tot deze tekst. Vers 21. Daarom afgelegd hebbende alle vuile. Waarom? Omdat God ons gebaat heeft naar zijn wil door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn, was de bedoeling ooit, eerstgeborenen, eerstelingen zijn de schepselen. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, vooral die eruit komt via onze tong, maar dat is weer een volgend hoofdstuk, dat is hoofdstuk 3, dat er helemaal over gaat, van Jacobus. Over de tong. Want over de tong komt al die ellende, al die rottigheid die in de mens woont. Komt over de tong naar buiten. In de eerste plaats namelijk is het tekst die naar buiten komt. Woorden die gesproken worden. En daar staat, hou je mond, laat God spreken. Hij legt al die overvloed van boosheid af. En die vuiligheid en overvloed van boosheid heet het. Dus in vers 20, wat ik even oversloeg, staat dan toorn. Want dat is wat het is. De mens is boos, is ontevreden en wint zich op. En zegt tegen God, wilt u alstublieft, want je moet natuurlijk een beetje beleefd blijven. Wilt u alstublieft en op grond van uw genade en om Christus wil, want dat zeg je er dan bij. Wilt u dit doen en dat doen en zus doen en zo doen. En ik doe mijn best om niet over het probleem in het Midden-Oosten te spreken. Dus ik geef geen voorbeelden. Hè? Andere keer. Maar nu even niet. Daarom afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Ontvangt met zachtmoedigheid. Ontvangt met een zacht gemoed. Ik vind het mooi hoor, zulke woorden. Een zachte mind. Een softe mind. Een zacht gemoed. En de gemoed, dat is het inwendige van het onzienlijke van de mens. Zijn hart heet het. Elders. Eventueel zijn verstand, want dat heet ook het hart namelijk. Maar ontvangt met een zacht en ontvankelijk gemoed het woord. U weet toch, in het Oude Testament heet het, God zou, in de beloften omtrent een nieuw verbond, God zou zijn woord, zijn wet, zijn Torah, zijn onderwijzing, zou hij schrijven in de harten der mensen. Dat ter onderscheiding van het oude verbond, der wet, dat geschreven werd in steen, gegraveerd. Paulus haalt het nog aan, tot in 2 Korinthe 3 aan toe, over letters in steen gegraveerd, met geweld erin gezet enzovoort. En dat lukt niet echt. Die dingen braken trouwens ook nog. Heb je dat nog? En daarom, die twee stenen tafelen, ja. Mozes was de eerste met een tablet, weet u nog? Hij had er zelfs 2. Maar goed, Maar onder het Nieuwovermond zou het woord geschreven worden in de harten der mensen, in een zacht gemoed. Zie? En daar duidt het om. Ontvangt met zachtmoedigheid, ontvankelijk hart. Het woord waaruit u al wedergeboren bent, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. En dat is de samenhang met eerstelingen uit vers 18. Want het woord wordt hier beschouwd als zaad dat geplant wordt of gezaaid wordt. Of als een stekkie wat geplant wordt, wat u maar wil. En dat levert dan, als het goed is, ooit een oogst op. En de eerste vruchten van die oogst heten eerstelingen. Als het nou de eersten zijn van de kudde, dan heten het eerstgeborenen. Via enkele vertalingen natuurlijk, maar het heet de eerstgeborenen. Maar als het de oogst is, dan gaat dat woord niet, dan wordt het eerstelingen. Vandaar eerstelingen, garf enzovoorts, hè. Maar het woord wordt voorgesteld als zaad of als een plantje dat vrucht moet dragen. Denk maar aan de gelijkenis van het zaad en die van het onkruid trouwens. Ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En dit is de proef op de som. Want wij waren toch al zalig, want wij zijn toch al wedergeboren door het woord der waarheid. Volgens vers 18. Maar hij zegt tot degene die gebaat zijn door het woord der waarheid, en die dus eerstgeborenen zouden zijn, was de bedoeling. Hij zegt tot die mensen, zegt hij, ontvangt het woord dat in u geplant wordt. Niet werd, maar wordt. He, bezig is geplant te worden. Het welk uw zielen kan zalig maken. Dat wil zeggen, dat moet dus nog gebeuren. En of het gebeurt, dat hangt nog, want dan had er moeten staan, zal zalig maken, maar dat staat er niet. Er staat alleen, het kan. En als die zielen al zalig kunnen worden, dan kan dat blijkbaar alleen door het woord dat ingeplant wordt. Hebben jullie dat? Volgende vraag, waarom wordt zo'n vers slecht begrepen? Het antwoord is omdat men niet weet wat een ziel is. Ja, dus dan de verschuiving van de vraag, wat is de ziel? En het antwoord daarop is, de ziel is gewoon het praktische leven van de mens. Het praktische leven van de mens. Een ander woord voor het praktische leven van de mens heet gewoon wandel. Kent u dat? De burger, ik zal u wat Nederlands jargon meedelen. De burgemeester is burgemeester over een gemeente van zoveel zielen. Over de geesten heeft hij namelijk niks te vertellen. Maar wel over de zielen. Dat gaat over inderdaad de wandel, het doen en laten van de gemeenschap of de stad of het dorp of de nederzetting of wat het maar was, wezen mag. Dat heet zielen. Zoveel zielen. En een ziel is de levende mens. Dat weten we ook zeker, want zo heet het al op de tweede bladzijde van uw Bijbel. Er staat, God formeerde de mens uit de stof van de aardbodem. En hij blies in hem, de mens, enkelvoud. Hij blies in hem de neshama, vertaald met geest of adem. Gewoon met adem vertaald is, hè. God blies in hem de geest der levens, maar toe maar. God blies in hem de geest des levens. En alzo, want om de rest van die zin gaat het. En alzo werd de mens, die geformeerd was uit de stof van de aardbodem, alzo werd de mens een levende ziel. Hebben we die nog? En levend wil zeggen dat hij wat ging doen, die mens. Een levende God betekent een God die wat doet. Een levende heiland betekent dat hij wat doet. Ik heb een heiland die leeft om te bidden, zegt het lied. Ja, hij doet wat, daarom heet hij levend. Dat betekent actief. Het Duitse woord daarvoor is trouwens nu niet meer, maar officieel was dat tot in mijn dagen, was dat lebendig. En dat is ons woord levendig. En in het Gronings ook trouwens, leemdig. Dat is actief, dan gebeurt er wat. Wij hebben het verkort tot levend, maar ja, dat is een nietszeggend woord, levend. Het moet lebendig zijn, het moet actief zijn. En al zo werd de mens een levende ziel, betekent dat die ziel wat ging doen. En als een ziel wat gaat doen, wat doet hij dan? Wandelen. Ja, dank u, dat is het goede woord. Ja. Dan gaat hij lopen, dan doet hij wat. Dat is een ziel. En als hij ermee ophoudt met wandelen, dan heet hij een dode ziel. En die hebben de vertalers over het algemeen, ik heb de statistiek niet meegenomen, maar over het algemeen hebben de vertalers dat weggemoffeld. Want als ze de uitdrukking lezen in het Oude Testament, dode ziel, en die uitdrukking komt nogal eens voor, dode ziel, hebben ze het vertaald met een dood lichaam. Zodat ze zonder aarzelen het woord ziel vervangen door het woord lichaam, notabene. Terwijl ze bij andere gelegenheden het woord ziel vervangen door geest. Vreemd genoeg. Nee, ik ga je geen voorbeelden geven. Dan kom ik te ver van mijn onderwerp af. Maar luister. De geest van de mens, dat is zijn denken. Dat is niet zijn wandel. Dat is zijn overleggingen. Des harten. Dat is geest. Dat heet geestelijk verstand, dat heet geestelijke dingen, dat heet als een mens geestelijk gestoord is, want dat bestaat ook. Daar kan ook gestoring in zijn, hè? Niet alleen in de motoriek, maar ook daarboven. Dan is zijn denken verstoord, dan lukt hem dat niet meer. Hè? Nou ja, het is, je mag het niet zeggen allemaal hardop meer, geloof ik, maar toch maar. Maar dat kan gebeuren, dat is geest. Maar de praktische uitwerking daarvan heet ziel. Dat is iemand zijn levenswandel. Nefesh in het Hebreeuws. Psyche. Psyche in het Grieks van het Nieuwe Testament. Dat vertaal je misschien met ziel, dat is ook zo. Maar je vertaalt het echt met leven, hoor. Psyche is leven. Nou ja. Praktisch leven namelijk. En dan heb je begrip lichaam. En lichaam is in het algemeen de aanduiding voor de fysieke van de mens. U weet wel, dat zich kan bezeren, waar je in kan snijden of weet ik veel wat. Dat heet het lichaam. Niet dat het woord lichaam per definitie slaat op een menselijk lichaam of iets dergelijks. Dat is niet zo, want het lichaam betekent een samengestelde eenheid. En ons lichaam is een samengestelde eenheid. Maar het Hebreeuwse golem, eigenlijk is dat een kabbalistisch woord, maar toe maar. Dat is de aanduiding van puur materieel ding. Iets wat geformeerd wordt uit de stof der aarde. Maar ook een lijk wordt in het Hebreeuws zo aangeduid. Nee, niet van de Bijbel, maar in de Joodse traditie. Golem. Een zombie. Is dat Nederlands, zombie? Dan is het leven eruit, heet dat. Maar dat is eigenlijk alleen het fysieke lichaam. Zie? Maar ziel is de levenswandel. En het punt is dat als wij komen tot aanvaarding van het evangelie. Komen, zei ik erbij, hè. Als wij komen tot aanvaarding van het woord God. Als wij kiezen voor de Heer Jezus Christus. Dan geeft God ons nieuw leven. Dan wederbaart hij ons. In de taal van de Statenvertaling. En daarmee van de grondtalen van de Bijbel. Dan geeft hij ons nieuw leven. Het heet ook anders. Dan geeft hij ons zijn Heilige Geest. Maar dat is hetzelfde. Dat is nieuw leven. Dat geeft hij ons dan. En wij noemen dat zaligheid, die ontvangen we dan, dat is zo. En als wij dan dus een nieuwe schepping geworden zijn, dan zijn wij dus zalig. Maar dat is niet het eind van het verhaal. Geboorte is namelijk nooit het eind van het verhaal. Nou ja, het is het eind van een proces van een maand of 9. Ik heb het nooit bijgehouden, dat hoefde ik nooit, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is, dat kan zijn, maar de geboorte zelf is niet het eind van iets, het is het begin van iets. Dat er een aanloop genomen wordt van 9 maanden, dat mogen zo zijn. Maar kijk, de geboorte is zoiets als het afzetten voor de sprong. U weet wel, verspringen hebben we het over. Want hoogspringen vind ik een beetje zielige vertoning. Ja, maar goed, vooral polstok hoogspringen, ja. Dat is een combinatie van verspringen en mastklimmen. Ik vind het een beetje absurde situatie. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar die sprong, die begint bij de afzet. Daar begint de sprong. Maar dat je er eerst, weet ik hoeveel meters voor moet hardlopen om een vaart in te krijgen. Ja, dat is waar, ja. Daar gaat iets aan vooraf. Maar het begint bij die sprong. Ons leven begint niet op het moment dat wij verwekt worden of zoiets. Wat er maar wezen mogen. Maar bij de conceptie. Ons leven begint bij onze geboorte. Niet eerder. En dat de dokter of de bioloog zegt, ja, maar dat leeft al. Ja, dat kan dan wel zijn, maar het is nog niet een persoon, het is nog niet iemand, het is nog niet. Het is nog geen wording, het moet nog gebouwd worden. Volgens de Bijbel is een levend mens als iemand die adem heeft. Alles wat adem heeft, loven de Heer. En als het niet adem heeft, is het dood. Dan wordt het ook niet onder de levenden geteld. Hoeft het ook niet belasting te betalen. En mag het door het rode licht rijden. Want ze kunnen toch niet bekeurd worden. Ik bedoel, het is er nog niet. Dat er mensen zijn die dat anders uitgedacht hebben. Tja. Dat is de ellende van de mens. Dat die kan denken en dus ideeën. Rekenmodellen kan ontwikkelen buiten wat de Bijbel ons voorhoudt. God aan de kant zetten en dan een nieuw model uitdenken. En als we zetten God aan de kant, die heeft dus de wereld niet gemaakt. Dus moeten wij nou uitzoeken wie het wel gemaakt heeft. Dat hebben we uitgevonden, want beter kunnen we ook niet. Dat iemand een rotje gegooid heeft in de mesthoop en toen is het ontploft en zo. Wat een onzin zeg. Ik heb zo medelijden met zulke wetenschappers. Die wijden hun leven aan dit soort onderzoek en theorieën bedenken. En daarna gaan ze dood. En wat hebben ze nog gedaan hun leven lang? Zichzelf en anderen met volstrekte onzin opgezadeld. Hè? Ja, daar hebben ze lang voor doorgeleerd en veel moeite voor gedaan. Maar niettemin is het onzin. Zeg ik met fabels ook. Het is wel kunstig verdicht, zegt de Bijbel, 1 Timotheus 1. Kunstig verdicht, Peters gebruikt de term trouwens ook. Kunstig verdichte fabelen. Het mag dan kunstig verdicht zijn en onder indruk mag je zijn van dat het kunstig is en verdicht. Maar het zijn wel sprookjes. Heb je dat nog? Is de wereld vol mee? Nou ja. In overvloed komt het alle dagen op je af. Maar de zaak is deze, wij komen tot geloof, wij ontvangen nieuw leven en dan begint het pas. Wat? Dan ben je zalig naar de geest, want je bent uit de geest geboren. Maak een notitie, dat is Johannes 3. Want dan ben je uit de geest geboren. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. En je weet niet van waar die komt of waar die heen gaat. Al zo is een ieder die uit de geest geboren is, enzovoort. Pneuma, dat is mooi. Maar dat is de geest. Dat is zaligheid naar de geest. Maar daarna volgt die van de ziel. En dat is wat Jacobus zegt. Hij schrijft aan mensen die zijn wedergeboren, de geest dus hebben ontvangen, dan wel uit de geest geboren zijn, hoe je dat maar noemen moet. En hij zegt, ontvangt met zachtmoedigheid, want je kan wel zeggen, Heer, ik geloof, maar wat geloof je dan? Oké, genoeg om wedergeboren te worden, maar ken je dan de hele Bijbel? om het zwart-wit dan te zeggen? Nee, daar begint het mee. Ik geloof. En daarna zeg je tegen de... En zegt u het nu maar. Want ik heb ervoor gekozen om... Enzovoort. En dan zegt Paulus, nou ja, als je een keer wedergeboren bent, dan is een van onze zegeningen dat God ons zelfs de verborgenheid van zijn wil heeft bekendgemaakt. Gelijk hij dat in andere eeuwen niet gedaan heeft, hiervoor. En aan de wereld al helemaal niet, ook niet nu. Heb je dat nog? Want geloof in God of zo, geloof in bijbelse toepassing van de term, eigenlijk in algemene toepassing van de term, gaat er niet om dat je gelooft dat God bestaat. Dat gelooft de duivel ook. Daar word je niet zalig door. Het gaat erom dat je gelooft in wat God gesproken heeft. En dus in wat hij gedaan heeft, omdat hij gezegd heeft wat hij gedaan heeft. Als je dan gelooft in wat hij gezegd heeft, geloof je dus ook in wat hij gedaan heeft. Wat heeft hij dan gedaan? En wat heeft hij dan gezegd? Over het verleden, enerzijds. En anderzijds natuurlijk, en dat is natuurlijk voor ons eigenlijk belangrijker. Wat heeft hij beloofd voor de toekomst? Waarin zijn wij onderweg? Waartoe heeft hij ons wedergeboren? Waartoe leidt die levende hoop? Wat is onze hoop eigenlijk? Hebben we dat nog? Geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. Maar wat dan? Wat is dat dan? Nou ja, daar gaat het over. En dan nog een kleine stap, nou misschien wel een grote stap verder. Ik heb u niet voor niks gewezen op het begrip waarheid. Aan het begin van dat briefje. De idee is namelijk dat wij eerstelingen zijn de schepselen. En dat betekent dat wij bestemd zijn voor een priesterlijke functie. Want de functie van de eerstgeborene is een priesterlijke. Kunt u het Oude Testament? Toen de Heer de priesters aanstelde, dat wil zeggen de zonen van Aaron aanstelde in priesterschap, werd erbij gezegd dat het kwam in de plaats van de functie, van die functie althans, van de eerstgeborenen. En toen moesten ze zelfs geteld worden om zich tegen elkaar uit te ruilen. En het verschil moest betaald worden. Heb je dat nog? Eerstgeboorterecht brengt mee priesterschap. Waaruit bestaat het priesterschap van een gelovige? Dat die preesliederen zingt. Oké, waar ik vandaan kwam hield het in ieder geval in dat je elke zondagmorgen om 10:00 aan het avondmaal moest. Want dat was de priesterlijke dienst van de gelovigen. En ik heb het nooit ontkend, maar ik heb altijd me afgevraagd van jongens, zolang als ik me kan herinneren, heb ik me afgevraagd, maar wat moet je dan op maandag? Ben je dan geen priester meer? Er bestaat het priesterschap alleen maar uit alleen maar één zondagsmorgens enzovoorts. Terwijl een priester is iemand die 24/7 heet dat tegenwoordig, priester is. Omdat een priester als zodanig geboren wordt. En dus blijft hij het altijd. Zelfs als hij geen priesterlijke dienst vervult, is hij nog steeds een priester. Lees het maar na, staat allemaal in het Oude Testament al. Wat moet je daar nou mee? Nee, de priesterlijke verantwoordelijkheid is om het woord van God te bewaren. De waarheid te bewaren. Het is niet toevallig dat die woorden overeenstemmen. Hè? Bewaren. Waar is het? Nou, ik bewaar het. Wat bewaar je? De waar. Beter nog, de waarheid. De priester, ik geloof dat het in Samuel en Malachi zijn. Nee, maar het schiet me zo niet te binnen, maar er staat ergens dat er een tijd komt dat de lippen van de priester zullen het woord van God bewaren. Vasthouden. eindelijk de waarheid spreken. Trouw blijven aan het woord van God in plaats van zelf iets bedenken. Wordt gezegd in verband met de Joden in Malachi. Dat was onder de Joden na de Babylonische ballingschap. En sindsdien waren het de priesters die niet het woord van God bewaarden, maar alleen de Joodse traditie. Die van het Judaïsme. Dat ze ontwikkeld hadden in Babel en daarmee terugkwamen uit de zogeheten Babylonische ballingschap. Maar ooit zal het weer anders worden. Dat de lippen van de priesters het woord van God zouden bewaren. Spreken en niks anders dan dat. U weet wel, de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid. En dat is van belang, omdat we in een wereld leven die beheerd wordt door de Heer van deze wereld, de overste deze wereld, de vorst der duisternis, de leugenaar van de beginnen. Dank aan Johannes 8 voor enige van deze uitdrukkingen. Heb u dat nog? Dan zoekt de wereld waarin wij leven. Het verbijstert mij, maar ik zou het niet over de huidige problematiek hebben. Maar ik kan u wel getuigen, het verbijstert mij hoezeer ook de mensen om ons heen, ook hier in Nederland, ineens volstrekt vergeten zijn wat er gisteren of eergisteren of een maand geleden of jaren geleden gebeurd is, nog in hun eigen leven of misschien net daarvoor inmiddels. Niet meer weten wat er gebeurd is en helemaal geen kennis meer hebben en zich iets anders laten aanpraten. Ik snap daar niks van. Hè? Dan ben ik serieus. Wat ik allemaal aan leugens over vertel, en mensen geloven dat echt, wordt ze wijsgemaakt. Hoe dat komt, weet ik niet. Ja, de leugenaar van te beginnen. Maar dan nog begrijp ik het niet. Nee. Als je toch met eigen ogen bij wijze van spreken nou gelezen hebt in de krant of wat het maar was en zo gehoord hebt en het nieuws hebt gevolgd in de afgelopen tientallen jaren, zal ik maar zeggen, dan weet je toch als ze nu zeggen dat de Joden het land van Palestijn hebben ingepikt, dat dat volstrekte onzin is. Daar is elk woord van gelogen. Maar dan ook echt elk woord. Maar ik weet het niet. Dat schijnt iedereen te geloven tegenwoordig. Ik vind dat onbegrijpelijk. Natuurlijk, ik weet dat de duivel de wereld regeert, ja. Maar dan nog. Ik kan daar met de pet niet bij. Het enige wat ik kan bedenken is dat het de mensen geen lor kan schelen wat de waarheid is. Ze hebben andere belangen. En dus liegen ze of het gedrukt staat. En dat staat het ook inmiddels natuurlijk. Ja, je kan echt niemand vertrouwen. Denk je dat ze in de politiek de waarheid zoeken? Wel nee joh, dat zijn allemaal belangenverenigingen, politieke partijen. Die hebben alleen hun eigen belangen enzovoorts. Ik sprak laatst iemand, dat was een vriend van me, nog wel denk ik. Maar goed, die zei nee, ik ben wel een voorstander van dat er APK-keuring moet ingevoerd worden op motorfietsen. Wij motorrijders vinden dat allemaal niks. Wij sleutelen zelf aan het ding. We willen geen pottenkijkers erbij hebben die dan gaan keuren of het wel goed is. Maar ja, de man was een motorhandelaar. Die zegt, ik wil dat het ingevoerd wordt, dan krijg ik werk. Dan kan ik lekker aan verdienen. Want dan komen die dingen, die fietsen komen elk jaar minstens één keer bij me terug. En dan mag ik weer voor een paar tientjes er even naar kijken, eromheen lopen en naar wegsturen. En dan lekker... Eigen belang. Of het verder nog ergens toe dient. Ja, daar gaat het niet over. Heb je dat nog? Nou, Ernst, ik neem nou een onbenullig voorbeeld. Doe ik met opzet, hè. Want anders moet ik serieuze dingen gaan noemen. En dan krijg ik commentaar van, dat hoor je helemaal niet te vertellen. Want daar gaat het niet over. Daar zijn we niet voor gekomen. En dat gaat niet over de Bijbel enzovoort. Hè? Maar ja. Het zijn alleen maar belangengroeperingen. Al die politieke partijen. Gaat ze niet om de waarheid? Gaat ze niet om beginselen, principes? Niet om filosofie? Niet. Het gaat alleen om hun eigen voordeel. En zelfs het eigen privévoordeel natuurlijk. De eigen persoonlijke carrière. En als dat mislukt, dan kiezen ze gauw een andere partij. En, of zo, ze richten er zelf een op en dan blijven ze zitten waar ze zitten, met behoud van salaris. En dan kan ze wat schelen. Het gaat om hun carrière, privé. Maar inhoudelijk, de waarheid, wel nee joh. En dit is het hele punt. Wij als gelovigen, wij zijn wedergeboren, vers 18 van Jacobus 1, uit het woord der waarheid. En woord der waarheid betekent het woord, namelijk de waarheid. En wij zouden datzelfde woord, namelijk de waarheid, in onze harten laten planten. En dat maakt ons zalig naar de ziel. Namelijk in onze levenswandel. Of zoals Wijlen, broeder Klaas Roosendaal het formuleerde. Ja, mijn vader natuurlijk ook. Die zei, wij zijn zalig naar de geest. Wij worden nu, tegenwoordige tijd, zalig naar de ziel. Was de bedoeling in onze wandel. En wij zullen zalig worden naar het lichaam in de toekomst. Er staat in Filippenzen, want er staat dat wij verwachten uit de hemel de zaligmaker die onze vernederde lichamen zal. Maakt de zin zelf af. Wij verwachten de zaligmaker die onze vernederde lichamen zal zalig maken. Dat is het woord wat ik wil horen. Maar goed, dat staat er niet. Dus dat zal veranderen. En gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Maar dat is zalig, hè? Dat is de zaligheid van het lichaam. Elders heet dat de toekomende verlossing. Want hetzelfde verhaal luidt. Wij zijn verlost naar de geest. Wij worden verlost naar de ziel. Was de bedoeling in onze levenswandel. Dat is de uitwerking van het eerste. Het werkt uit in ons praktische leven. En het wordt voltooid in de verlossing van ons lichaam. En daar drukt het zich ook in uit. Want 1 Korinthe 15 zegt dat we niet allemaal een even heerlijk lichaam zullen ontvangen. Want dat ook hemelse lichamen, de hemellichamen, niet allemaal even heerlijk zijn. Heb je dat? En dat de heerlijkheid die we zullen ontvangen min of meer evenredig is, althans afhankelijk is, van onze dienst, onze trouw aan Hem, aan de Heer, in ons leven hier op aarde. Echt wel. Daarom eindigt het hoofdstuk met, daarom zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Dat is aan het eind van het hoofdstuk over de opstanding, lichamelijk in het algemeen, en de opname van de gemeente in het bijzonder. En het eindigt met, daarom zijt standvastig, onwankelbaar enzovoort. Want wij moeten veranderd worden naar het lichaam om te kunnen erven, staat er. Want de vergankelijkheid, het vlees erft de onvergankelijkheid niet. Zie? Maar er is een oorzakelijk verband tussen onze levenswandel en het loon dat wij zouden ontvangen. En dat loon drukt zich uit in uitwendige heerlijkheid. Het is te zien namelijk. Heb u dat? Nou, daar gaan deze dingen over. Over wat dan genoemd wordt de zaligheid van de ziel. Van het praktische leven. De bedoeling is dat die ook zalig wordt. Met als resultaat een dienovereenkomstig verheerlijk lichaam. Maar de betekenis van deze teksten die ik nou gelezen heb, uit Filippenzen en hieruit Jacobus, is natuurlijk toch dat wij kunnen het tegenhouden. Dat wil zeggen, wij kunnen ons daarvoor afsluiten. We kunnen zeggen, nou, ik wil het woord niet ontvangen. En als wij het woord niet ontvangen in een zacht gemoed, kan het onze ziel ook niet zalig maken. En sommigen willen dat ook niet. Die zijn bang voor de Bijbel. Ja, laat die Bijbel nou maar dicht. Ben je veel te handig mee. dat is historisch dit, hè? Dat is historisch. Ja. Nee, we hebben andere ideeën. Ja, maar de Bijbel... Ja, nee, laat die maar onder tafel. Dan, letterlijk gezegd, door een ouderling, hoor, overigens. Dat was nog professor dokter ook nog. Ach, dat is al tientallen jaren geleden. Maar het is niet mijn enige ervaring op dat gebied. Men is bang voor die Bijbel. Zie? Ik heb trouwens een evangelische voorganger gekend. Oh, die leeft nog. Maar die is nog onder ons, laat ik het zo zeggen dan. Die zei, nee, Bijbelstudie? Nee, dat doen we niet in onze gemeente. Dat brengt maar oneenigheid, daar krijg je maar ruzie van. Nou ja, eventueel mag het dan wel, maar bij de mensen thuis. Maar dan moet er wel een ouderling bij aanwezig zijn. Hè? Nou ja, of dat nou alleen voor drachten gold, dat weet ik ook niet. Maar zoiets was het. Ja, zelfs daar is men bang voor de Bijbel. Dan denk ik, die mensen hebben een kwaad geweten. Waar zijn ze bang voor? Die hebben een kwaad geweten. Die weten dat ze iets verkeerd doen. En die zijn bang terecht gewezen te worden door de Bijbel als zodanig. Laat die maar dicht. Weet je wat, we gaan hem opnieuw vertalen. Dan kunnen we meteen corrigeren. En bepaalde dingen die ons niet aanstaan eruit werken. En vandaar dat ze nou om de 2 jaar met een nieuwe Bijbel... Nou ja, ik zeg maar wat, dat weet ik niet. Ik hou dat niet bij. Ik wil het ook eigenlijk niet weten. Maar ja, het is zo duidelijk waar men dan mee bezig is. Maar onze verantwoordelijkheid is wel degelijk het ontvangen van de waarheid. Het wordt trouwens uitgelegd hier, want het volgende vers zegt wat het is, hè. Het ontvangen van dat woord dat in u geplant wordt, welke zielen kan zalig maken. Vers 22 zegt dan meteen, en zij daders des woords. En niet alleen hoorders. Zij daders des woord. Dat betekent dat dat woord zou uitwerken in onze levens. Ik heb me eens laten vertellen wat er nou het verschil is tussen die evangelischen of die orthodoxen of die fundamentalisten in Amerika, in de Bible Belt, weet u wel, en in Nederland. En toen werd uitgelegd, ik weet niet de omstandigheden waar het was, maar ik weet nog wel dat het uitgelegd werd. Toen zeiden ze, ja, maar kijk, in Amerika, als ze daar gelovig zijn, dan zijn ze het ook altijd. Ook als die mensen over straat lopen, zal ik maar zeggen, en door de week, dat is hun leven. Als ze zijn gelovig en dan zijn ze op straat. En alles wat ze doen, zijn ze christenen. En dat etaleren ze ook, en dat kan je er ook aan zien. Dat is tamelijk, nou ja, uitbundig. En in Nederland, ja, daar zijn ze wel gelovig, maar dat is op zondag. En in Nederland, geloven doe je in de kerk. En daarbuiten willen we er niks van merken in Nederland. En ik denk dat dat wel een aardige illustratie was. Want ik ben ooit een keer in die Bijbelbelt geweest. Dat is ook alweer... Wat is het, 23 jaar geleden, geloof ik. Maar dat heeft me echt verbaasd. Dan liepen we op straat, even en ik, en liepen we op straat. En dan keken we. En dan werden we aangesproken. Do you attend church? Gaat u naar de kerk? Ze vragen het gewoon aan je. Nou, dat komt dat je ergens naar kijkt of ergens op let. En meteen krijg je iemand eroverheen. En dat is niet meer één keer, hè? Dat is constant. Dan word je aangesproken van... Ze zien wel dat je een toerist bent of zo. Natuurlijk. Maar je wordt meteen aangesproken en gevraagd of je een christen bent of niet. Onder de meest vreemde omstandigheden trouwens. En ja, ik vind dat heerlijk. Dat is zoals het hoort, toch? Nou ja, dat is uitwerking van het woord van God. Heb je dat? Ik zeg niet dat die lui daar de waarheid werkelijk kennen of zo is. En of in welke mate. Dat is mijn punt niet. Mijn punt is dat wat men daar gelooft, dat getuigt men ook. Je kunt je ook verbazen over al die artiesten. Ik bedoel vooral zangers en zangeressen. Die bij gelegenheid zonder enige gêne of zo een geestelijk lied gaan staan zingen. tussen al die andere songs door. Echt wel? Ja, waarom niet? Van Elvis weet iedereen dat, hè? Van Elvis Presley, toch? Geen enkel probleem. Maar dat was voor vele anderen ook niet. En ik heb wel eens een keer mensen, de artiesten, daarna gevraagd. Hè? Wie zingt die lieder? Ja, natuurlijk. Ja, nou, ja, nee, dat geloven we vanzelfsprekend. Dat hoort gewoon bij elkaar. Dat is onderdeel van het leven. En dus drukt het zich uit ook in de cultuur en dus in de kunst eventueel enzovoorts. Of dat erg belangrijk is, dat weet ik niet. Maar het is wel het natuurlijke proces. Zie? En dat is de bedoeling, dat dat woord ons verandert in ons gemoed, zegt de Romeinen 12. In ons denken dus. En dat betekent dat het vervolgens ons een plaats geeft in het geheel van de gemeente. Dat wil zeggen onder gelovigen. Want in Romeinen 12 gaat die gedachtegang van verandering van denken, gaat verder met en verstaat welke de goede en welbehagelijke wil des Heren zij. En dan daarna gaat het over de gaven, dat wil zeggen de verantwoordelijkheden die wij eventueel ontvangen hebben binnen de gemeente, dat we die zouden dragen en besteden, want hoe moet je het vertalen, maar zoiets in de praktijk, want dat is wat het is. Dan moet je je wegvinden, niet maar als mens, maar als christen. Wat verwacht de Heer van mij? Nou, dat u bijdraagt aan het bewaren van de waarheid. En dat scheelt een stuk als je dan ook nog de waarheid kent. Maar ja, dat is Johannes hoofdstuk 8. Of het toeval is dat het ook Johannes is, weet ik niet. Maar de Heer zei, als je bij mijn woorden blijft, dan zul je de waarheid zelfs verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. En toen kwam het dilemma. Want zijn publiek zei, we hoeven niet vrij te worden, we zijn al vrij. Dat logen ze. Maar dan hadden ze zichzelf wijsgemaakt. En toen zei de Heer, dat zijn jullie niet, want jullie zijn slaven van de zonde. En bovendien slaven van de leugenaar van de beginnen. Gij zijt van uw vader Abraham, gij zijt van uw vader de duivel. Die is de leugenaar van de beginnen, enzovoorts. En hij zei het tegen religieuze mensen. Sterker nog, tegen orthodoxe Joden. Heb u dat nog? Ze hadden hun eigen wet, zegt de Heer, omdat ze zich aan de wet van des Heren niet zouden onderwerpen. Ze hadden het woord van God terzijde geschoven en er hun eigen woord voor in de plaats gezet. De Bijbel vervangen door de Talmud. En die over de Bijbel heen gelegd. En dat is nu nog zo. En dan zeggen we, ja, maar ze zijn wel religieus. Misschien zijn ze zelf wel orthodox. En dan zeg ik, nou en? Dat was Paulus ook. En de Heer zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Alleen die gaf een verstandig antwoord. Die zei, wie zijt gij, Heere? En als je dat tegen de Heer zegt, dan maakt hij zich bekend, hoor. Ja, echt wel. Maar begrijp je waar we het over hebben? De waarheid. Dat is wat Paulus schrijft in Efeze 4... Voor zover wij zouden opwassen, individueel, maar binnen de gemeente als geheel, is het door het betrachten van de waarheid. Dat gij de waarheid betrachtende alleszins zou het opwassen, staat er dan. Zie? Ik zal hem even voorlezen, dat is Efeze 4, vers 15. We zouden namelijk vers 14 niet meer heen en weer bewogen worden met allerlei wind van leer. Door de bedriegerij der mensen. Maar vers 15 van Efeze 4. Maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opwassen. De waarheid dragende, actief dragende, betrachten. Zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd is, enzovoorts. want een lichaam is een samengestelde eenheid. En aan Timotheus schrijft Paulus in 1 Timotheus 3... dat wij behoren te weten hoe wij in het huis Gods moeten verkeren. Het huis Gods, dat is de gemeente, namelijk die pilaar en vastigheid der waarheid. Hebben jullie dat? Waarheid hebben wij hoog in het vaandel staan, om zo te zeggen. De waarheid is dus in eerste instantie simpelweg dit woord van God. En daar zullen we loon om voor ontvangen. Omdat wij trouw, hoewel wij mensen zijn en leven in een wereld die beheerst wordt door de duivel, niettemin de waarheid hebben ontvangen, de waarheid hebben laten planten in onze harten en daar trouw aan gebleven zijn ons leven lang. Daar staat loon voor. En naarmate men daarvan afwijkt en die waarheid loslaat of er een loopje meeneemt of denkt van ja, dat is leuk voor zondag, maar maandag bevalt me niet. Ja, dat betekent dat je dan dus verliest hetgeen je gearbeid hebt en dat je geen vol loon zult ontvangen. We hebben u dat nog niet. Wij bouwen iets op. Wij sparen of zo voor de toekomst. Hoewel het zo ook in de Bijbel voorgesteld wordt. Maar Johannes stelt het andersom voor. Die zegt, nee, het ligt daar klaar. Peter zegt het ook trouwens. Hè. Een erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Maar je kan hem missen. En in de Hebreeënbrief, Hebreeën 12, staat dat ook. Hè, dat niet iemand zei, een hoereerder. En daar staat ook het woord genade daar. Hè? Dat niet iemand verachteren van de genade staat er. En dan het volgende vers. Dat niet iemand zijn hoereerder die om een spijs zijn eerstgeboorterecht weggaf zoals Esau. Want zegt hij, Esau vond geen plaats des berouws. Hoewel hij die met tranen zocht. Dat is de manier om te zeggen, je kan hier wel verachteren van die genade en de dingen loslaten enzovoort. Maar daar ga je spijt van krijgen je leven lang. En dat duurt nogal lang hoor. Dat leven waar hij het over heeft. Hebben we dit nog? De Bijbel is er heel duidelijk over. En als u denkt dat het toch een beetje negatief overkomt, moet ik u zeggen, nou, dan heb ik u nog gespaard. Want als ik wat verder van die Johannesbrief zou afwijken, dan zou ik u nogal hele stukken voorlezen, met name uit de Hebreeënbrief, waarin wij in alle ernst gewaarschuwd worden voor dit verschijnsel. Daar wordt het zelfs zo voorgesteld. Wat denk je wat er gebeurt met ons? Die leven onder het nieuwe verbond. Als ze onder het oude verbond der wet al zo zwaar gestraft werden als het loslaten. Tijdelijke inzettingen, de wet. Wat denk je, hoeveel te zwaar de straf meent gij zal hij krijgen die enzovoorts. Dat wij zeggen, ja, wij weten het wel, wij kennen de Heer als onze verlosser, maar wij willen er in ons leven verder niks mee te maken hebben. Ja, nee, wij geloven daar wel in, maar als het maar geen praktische consequentie is. We hebben het toch uit genade ontvangen, dus het hoeft toch niks te kosten. Hebben u dat nog? We hoeven toch niks, we zijn toch vrij? Oh ja, we zijn gekocht en betaald. Wij zijn zijn eigendom. Met een doel. En daarvoor bekwaam gemaakt. Dus je kan niet zeggen, ik kan het niet. Je kan het wel. Nou ja, niet in eigen kracht. Maar je kan het wel, daar staat het. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Zie je? En dat is onze roeping. En wat daarvoor nodig is, is dat wij niet vertrouwen inderdaad op het vlees, op de oude mens, maar vertrouwen op Gods beloften en dus vertrouwen op de kracht die hij ons zou verlenen onder alle omstandigheden. Dat is wat het is. En onderaan de regel staat dan dat wij de belofte hebben dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Alle rottigheid dus, hè. Zal doen medewerken ten goede. Ja, de goede dingen werken vanzelf wel ten goede. Maar hij belooft dat alle dingen zouden medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben en naar zijn voornemen geroepen zijn. Wij zijn geroepen. Als kinderen Gods. Toch? En wij zouden hem lief hebben, namelijk hem dienen. Die begrippen hebben we al besproken naar aanleiding van de eerste brief van Johannes. Zie? Nou ja. En vergis u niet, dat gaat inderdaad over onze praktische dienst aan hem uit, wat was het, Romeinen 6, geloof ik. Want dat is onze levensroeping. Te midden van een wereld die ook van alles wil. Maar daarover zegt de Heer, laat de doden hun doden begraven. Die wereld gaat voorbij, de gedaante deze wereld gaat voorbij. De armen heb je altijd, dus wat maakt het allemaal uit? Dat is de wereld met al zijn... We hebben maar één boodschap. En of het nou Palestijnen zijn of Joden in de staat Israël, Israëli, of het zijn gewoon Groningers, Friezen of hoe heet onze provincie eigenlijk? Oh, goed, Urkers. Er is maar één boodschap, dat is het woord van God. Dat is het evangelie, dat kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. En iets anders is er niet. Iets anders is die wereld waar het heel slecht mee gaat. Maar dat is al jaren zo. Al millennia zo. En daar zal pas verandering komen in de komst van de Messias. Wij noemen dat gewoonlijk de wederkomst van Christus. Namelijk als hij zijn koninkrijk zal openbaren op aarde. En, mind you, daar zullen wij in betrokken worden. Dat u niet denkt, ja, maar we hadden graag wat willen doen. Dat komt nog. Onze tijd komt nog. Maar niet vandaag. Vandaag leven wij uit genade en vullen wij ons met het woord van God. Daar voeden wij ons mee. Die term kent u toch? Dat wil zeggen, dat bouwt ons op. Ja, dat maakt ons zalig naar de ziel. Kortom, daarvoor zullen wij loon ontvangen, een kroon, koningschap, kroon, priesterschap kan ook, dat is ook een kroon, een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En als Petrus die woorden gebruikt, heeft hij het niet alleen over die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, maar hij zegt er meteen achteraan dat wij als gelovigen dan bewaard worden voor die erfenis, want dat staat erachter. Het is een gecompliceerde zin, maar het staat er wel. In 1 Petrus 1, vers 3, gelooft, geprezen, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid, zijn genade, ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Een actieve hoop. Een hoop die ons leven bepaalt. En heeft ons wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus van tussen de doden uit. Uit de doden namelijk. Waartoe? Tot een levende hoop. Waartoe? Vers 4. Tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Is wat? Voor u? Voor wie? Voor u die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is geopenbaard te worden in de laatste tijd. Met andere woorden, die erfenis wordt voor ons bewaard in de hemel en wij worden ook bewaard voor die erfenis. En het geheel, het resultaat daarvan zal geopenbaard worden in de laatste tijd. Dat is natuurlijk in de praktijk pas in de wederkomst van Christus. Want daarheen zijn wij onderweg. Dat is onze zalige hoop. De wederkomst van Christus. En alles wat daaronder valt begint met de opname van de gemeente. En daarmee onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Heb je dat nog? Dat is onze verwachting. En dat geeft onze levens inhoud. Begrijp je me goed? Als het zo was dat wij tot geloof komen, worden we wedergeboren en daarna gaan we naar de hemel zodra wij overlijden. En dat was het dan. En daarna heeft nooit meer iemand op aarde van ons gehoord. Als het dat was, is ons leven hier op aarde volkomen zinloos. Toch? Maar dat is het niet. God heeft ons leven juist zin gegeven. Het leven van de natuurlijke mens is zinloos. Ijdel heet dat. In het Oude Testament al, maar ook in Romeinen 8. Hè? De wereld is aan de ijdelheid onderworpen enzovoorts. Maar de aardigheid is dat God geeft ons leven juist inhoud. Want het moet leiden, ons praktische, want onze ziel moet leiden tot die erfenis in de toekomst met alle gevolgen van dien. Dat is onze levende hoop. En wij zijn ervan verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Zij Romeinen hoofdstuk 8, toch? En Titus 2 zegt dat wij zouden zijn verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus, die zich voor ons heeft overgegeven om zich in eigen volk te reinigen, ijverig in goede werken. Staat er echt zo? Zoek het maar na. Titus 2, vers 12, 13 of zoiets, daar ergens. Dat is het. Ijverig in goede werken. Dat is werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. En dan terug naar Johannes, 2 Johannes, vers 8. Zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben. Opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Want afwijking daarvan levert inderdaad verlies van dat volle loon op. En zoals gezegd, daar krijg je spijt van. Later, maar dan wel voor altijd. Zie? Nou, dat was een ernstig woord. En eigenlijk is dat de essentie van die brief die we volgende keer dan wat nauwkeuriger zullen lezen. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat we u met recht Vader mogen noemen, omdat u ons hebt wedergeboren door de opstanding van Christus en door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstgeborenen en daarmee koningen en priesters, behoren tot een nieuw verbond, maar ook zelfs tot een nieuwe schepping waarvan wij eerstelingen zijn. We danken u dat we in dat besef door het leven mogen gaan. In het besef dat u ons trekt uit de duisternis van de tegenwoordige boze wereld, opdat we zouden wandelen niet in die duisternis en die grote verwarring en onwetendheid, maar zouden leven in het licht van uw woord. Want u hebt met dat woord, met dat licht in onze harten geschenen. En u plant dat woord in onze harten om ons ook verder zalig te maken en ons toe te bereiden voor onze toekomstige bestemming, waarna wij mogen uitzien. En hoewel wij deze dingen ons eigenlijk niet kunnen voorstellen, mogen we ze lezen in uw woord en ze ons eigen maken en vertrouwen op uw beloften. Omdat we u kennen als die God die van alles gesproken heeft, die God die ook van alles gedaan heeft wat hij beloofd heeft. En daarom vertrouwen we op uw betere beloften van het nieuwe verband die ons spreken over die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Wij danken u dan voor de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u dat we ook mogen samenkomen rondom dit woord en daarmee feitelijk rondom uzelf. Opdat wij ons zouden voeden en laven aan dat woord waarmee u tot ons gesproken hebt. Opdat wij veranderd zouden worden naar de inwendige mens en zouden leren onze hoop en verwachting te stellen niet op de omstandigheden, maar op uw beloften. Wees u dan ons nabij met die kracht van uw genade op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.